Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebleven, van harte welkom. Vanmorgen gaat voor onze eigen predikant dominee Van der Zwan. Er is deze morgen zondagschool. Kinderen kunnen voor de preek met de leiding mee naar het kruispunt. Vanavond, na de dienst, is er het Malers gebedsmoment in het koor van de kerk en ook is er JVI 16 plus in het kruispunt. Vanmorgen staat de dienst in het teken van voorbereiding op het heilige avondmaal van volgende week. Als er zaken zijn die een waardige viering van het sacrament in de weg staan, kunt u contact opnemen met dominee Van der Zwan of met uw wijkouderling. Dinsdagavond 25 januari is er in het kruispunt om 19:30 het bezinningsuur voor het heilige avondmaal. Uitgangspunt voor de bezinning is de stof van de preek van deze morgen. Een leidraad voor het gesprek over de preek vindt u in de weekbrief. Medio dit jaar is diaken Johan Drogers aftredend en niet meer herkiesbaar. Ook is er nog een openstaande vacature voor wijkouderling. Ter voorbereiding op de verkiezingen in de kerkraad vindt u bij de weekbrief van deze week het formulier waarmee u persoonlijk kunt voordragen. Het formulier kan tot uiterlijk zondag 9 maart worden ingeleverd. Ouderling kerkrentmeester Johan Wiegman en wijkouderling Ron van Arkel zijn aftredend en herkiesbaar. Als er voor hen geen tegenkandidaten worden ingediend, zijn zij automatisch herkozen. Vanmorgen is er bij Wiebe en Lotte Bijlsma een zoon geboren. Zijn naam is Mark Willem Aardburg en zijn roepnaam wordt Mark. Wij danken de Heer dat hij leven gaf en het leven spaarde van de moeder. Verder denken we in de persoonlijke voorbeden aan de zendingsarbeiders waarmee we ons verbonden weten. Karsten en Irene Verriezen en Andrea en Arvind in Zuidoost-Azië. Willem Henry en Ditteke van de Hartog in Zimbabwe. En Wilke en Marlies in Thailand. Als eerste lied zingen we nu Psalm 17, vers 3 en 4. Vers 3 begint met: ik zet mijn treden in uw spoor. En in vers 4 zingen we biddend om Gods bescherming. En besluiten we met de woorden: bewaar me als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken. En na het zingen van deze versen is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 35. Even voor de organist. Psalm 35. En ook voor u natuurlijk. De versen 9 en 13. Psalm 35, vers 9 en 13.
Zij de hoogste God,
nu samen luisteren naar de goede geboden van de Heere onze God uit Exodus 20 en Marcus 12. En zingen vervolgens van Psalm 6 uit Weerklank het eerste vers. De zesde psalm uit Weerklank het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de geboden van de Heere als volgt samen. Het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen bidden. Bewijs mij, Heer, genade. Ja, dat vragen wij ook zo vanmorgen. Als wij hier bijeen zijn gekomen. Nadat we u ook de lof hebben gezongen en ook gezongen hebben dat wij in de tegenwoordigheid van het grote volk, uw majesteit, de erkentenis van ons hart zullen bewijzen en u voor alle ogen zullen prijzen. Tegelijkertijd bidden we u om genade. Genade, want heren, hoe vaak zijn we daarin ook weer niet tekortgeschoten. Om in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit, de erkentenis van ons hart te bewijzen en u voor alle ogen te prijzen. Door onze woorden, door onze daden, in onze gedachten. God, en wat hebben we dan uw genade nodig? Vergeving van onze zonden. Reiniging van onze ongerechtigheid. Omdat wij zo tekortgeschoten zijn. Je niet gedaan hebben en niet geleefd hebben zoals u dat wilt en zoals u dat waard bent. En vanmorgen komen we tot u om u te bidden om genade. Zoals de dichter van Psalm 6. En hij ervoer ook de gevolgen van zijn zonde. Hij sprak ook, hij spreekt ook over de straf die hij ervoer. De gevolgen van zijn schuld. Heer, en ja, dan zijn wij vanmorgen hier bij elkaar toch eigenlijk wel heel erg opgelucht en bevrijd. Want er is genade en er is vergeving en de straf die ons de vrede aanbrengt was op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij heeft de straf gedragen die wij hebben verdiend. En daarom, als wij u vanmorgen om genade bidden, vragen we u ook of u ons aan wilt zien in Hem, uw Zoon. Die voor onze zonde aan het kruis is gegaan en zo een eeuwige verlossing teweeg heeft gebracht. We bidden u of u onze zonde omwille van hem wilt vergeven en ons zult reinigen van alle ongerechtigheid. En we bidden u dat we zo door u geleid mogen worden, ook vanmorgen, dat we onze treden in uw spoor zullen zetten. En dat u ervoor zult zorgen dat onze voet niet uit zal glijden. En daarom bidden we u ook om uw zegen. Om uw zegen bij het lezen van uw woord. Om uw zegen bij de verkondiging daarvan. Uw zegen voor een ieder van ons als we hier in de kerk zijn. Voor jong en oud. Voor klein en groot. En voor ook de mensen, degenen die meeluisteren en meekijken via kerktelefoon of internet. Om uw zegen bidden wij u. Opdat u ons leiden zult op de weg achter Christus aan. In het geloof in Hem en zo ons leven in uw dienst mogen besteden. Heer, schenk het ons. Wees zo bij ons. Wees ook bij de kinderen die naar de zondagsschool gaan. We vragen ook om uw zegen daarover. Wilt u bij hen zijn? Wees u bij hen als ze samenkomen. En schenk ook hun een goede bijeenkomst waarin ze veel van u mogen leren. En bovenal dat ze mogen leren. Veel mogen leren om veel van u te gaan houden. Dat bidden we van u. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit de profetie aan Jesaja. En we lezen daaruit hoofdstuk 52 en hoofdstuk 53 tot en met vers 6. We lezen Jesaja 52 vers 1 tot en met 53 vers 6. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw kracht, Sion. Trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad. Want voortaan zal in u geen onbesnedene of onreine meer komen. Schud het stof van u af, sta op, zet u neer, Jeruzalem. Maak de ketenen om uw hals los, gevangene, dochter van Sion. Want zo zegt de Heere, voor niets bent u verkocht. U zult ook zonder geld worden verlost. Want zo zegt de Heere, Heere, vroeger daalde mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven. En Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu, wat staat mij hier te doen, spreekt de Heere. Want mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers doen het weeklagen, spreekt de Heere. En voortdurend, heel de dag, wordt mijn naam gelasterd. Daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Daarom, op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Hun stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien, oog in oog, als de Heere terugkeert naar Sion. Breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want de Heere heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken. En alle einden van de aarde zien het heil van onze God. Vertrek, vertrek, ga daar weg. Raak het onreine niet aan. Ga uit haar midden weg, reinig u. U die de heilige voorwerpen van de Heere draagt. Maar u zult niet overhaast weggaan. U zult niet als op de vlucht gaan. Want de Heere zal voor u uittrekken. En de God van Israël zal uw achterhoede zijn. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht meer dan van iemand anders, en zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Jongens en meisjes, ik heb vandaag een zakje met snoep meegenomen. En waarom? Nou, we gaan straks het lied zingen, Heerlijk is uw naam. Heerlijk is uw naam. Ja, en als je denkt aan het woord heerlijk, ja, dan denken wij eigenlijk al heel snel aan lekker eten. Als je goed gegeten hebt, zeg je, ik heb heerlijk gegeten. Of als je een snoepje hebt gehad wat lekker was, was een heerlijk snoepje. Ik weet niet of jullie dat al zo zouden zeggen. Maar goed, was een heerlijk snoepje of heerlijk eten. Dat is eigenlijk waar je aan denkt bij het woordje heerlijk. Maar als het gaat over het woordje heerlijk in het lied dat wij straks gaan zingen, Heerlijk is uw naam, dan betekent dat eigenlijk iets heel anders. Betekent niet dat het lekker is of zoiets. Maar heerlijk betekent dat het indrukwekkend is. Dat het bijzonder is. En over wie zingen we dan dat hij heerlijk is? Dat is de Heer Jezus. Wij zingen straks, heerlijk is uw naam. En we hebben het dan over de Heer Jezus. En dat betekent dat we daarmee zeggen dat we onder de indruk zijn van de Heer Jezus. Dat hij heel bijzonder is. Dat er niemand is zoals hij. En waarom? Nou, we hebben zojuist uit het evangelie. Jesaja wordt wat evangelisch genoemd. We hebben zojuist gelezen uit de profetie aan Jesaja. En Jesaja heeft het over de Heer Jezus, die heeft geleden voor onze zonden. Die de straf heeft gedragen, die wij hebben verdiend. En tegelijkertijd is hij nu ook opgenomen in de hemel. Er is dus niemand zoals de Heer Jezus. En dat betekent heerlijk als we zingen, heerlijk is uw naam. Er is niemand zoals u. Niemand zo bijzonder als u. Ja, wat doen we dan met deze snoepjes? Ja, die hebben eigenlijk niet zoveel met het liedje te maken, maar straks bij de uitgang zal ik ze wel aan jullie uitdelen. En als je naar de zondagsschool gaat, mogen jullie ouders natuurlijk voor jullie een rolletje meenemen. We gaan samen zingen. Lied 438. Heerlijk is uw naam. Gemeente, in wat voor wereld zijn we met elkaar terechtgekomen? We vallen van de ene verbazing in de andere. Geschokt horen we de uitlatingen van de president van de Verenigde Staten en van de mensen die hem steunen. Grove taal, leugens en dreiging met economische en militaire sancties worden niet geschuwd. De president van een land in oorlog wordt een dictator genoemd. Er wordt gezinspeeld op annexatie van grondgebied van landen met wie de Verenigde Staten deelnemen aan het bondgenootschap van de NAVO. Vrienden van de president en ondersteuners van zijn beleid maken gebaren die doen denken aan de Hitlergroet, waarmee ze hun sympathie tonen voor een van de meest gewelddadige regimes die de wereld ooit gekend heeft. En intussen worden rechtsradicale partijen in Europa gesteund met het doel dat politici van die partijen aan de macht komen Politici die net zoals de president van de Verenigde Staten harde taal en dreiging niet schuwen. En intussen zien we ook dat deze rechtsradicale partijen terrein winnen. Ook in ons eigen land. En juist vandaag volgen we ook met aandacht de verkiezingen in ons buurland Duitsland. Verkiezingen. Want ja, hoe komen al deze mensen eigenlijk aan hun macht? Hoe is president Trump aan de macht gekomen? Hoe komen de rechtsradicale partijen aan de macht? Dat is het gevolg van verkiezingen. Mensen uit onze samenlevingen hebben voor Trump en voor de rechtsradicale partijen gekozen. Waarom kiezen mensen toch voor zulke partijen? Voor zo'n president? Nou ja, blijkbaar verwachten ze er hel van. Verwachten ze redding van deze mensen, van deze partijen. Een leider die mensen dreigt met zijn macht. Mensen schoffeert en mensen in het nauw brengt. Ze verwachten van zulke mensen redding. Stoere mannen en vrouwen die zonder pardon over anderen heen kunnen walsen. Ze worden gekozen omdat zij ons een veilig land beloven, waarin we zelf van al onze rijkdom kunnen genieten. Ze worden gezien als verlossers. Vaak ook vanwege teleurstellingen, omdat andere politici niet hebben durven doorpakken. En daarom verwachten mensen nu van deze politici, van de rechtsradicale politici, van rechtse politici, die met grof geschut te werk gaan, verwachten ze van deze mensen dat ze het goede leven zullen geven. Vrede en veiligheid. Van deze mensen, ja juist van deze mensen, die zich zo grof opwerpen, die zich zo krachtig laten zien. En is dat vreemd? Nou, eigenlijk niet. Want onderhuids denken we dat je met deze houding van grootspraak, van schofferen, van harde retoriek, dat je onderhuids zit altijd de gedachte van, ja, dat je daar toch wel veel verder mee komt dan dingen met de zachte handschoen aanpakken. Veel meer weet je te bereiken met een grote mond dan met zachtmoedigheid en barmhartigheid. Dat is zo onze gedachte. Poetin haalt er toch ook zijn neus voor op? En kennen we zelf ook niet het spreekwoord: een brutaal mens heeft de halve wereld. Daarom verwachten velen het van politici die zich zo brutaal opstellen. Maar zal dat werkelijk redding brengen? Zal dat werkelijk de verlossing brengen, de vrede en de veiligheid brengen, waarnaar zo wordt verlangd? Een legitiem verlangen, lijkt mij. De rust, de vrede in het persoonlijk leven en in de wereld. Moeten we dat van mensen verwachten die een grote mond hebben en dreigen en schofferen? Dan laten we eens kijken naar wat er in Jesaja staat. Het gedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen. Ook daarin is sprake van verbazing en van onbegrip. Van verbazing en van onbegrip bij regeringsleiders, bij koningen en gelovigen. We lezen dat koningen sprakeloos zijn. En ook gelovigen kunnen niet geloven eigenlijk wat er gebeurt. Waarom zijn de koningen zo verbaasd? Wat kunnen de mensen niet geloven? Ze kunnen niet geloven en ze zijn er verbaasd over dat God redding brengt op een manier die totaal tegengesteld is als de wijze waarop wij denken dat er redding komt. We lezen namelijk in Jesaja 53 dat God geen redding brengt door geweld en gescheld, maar door vernedering en het dragen van de lasten van de mensen. Hoe doet God dat dan? Nou, hij doet dat door de persoon die door de Jesaja wordt aangekondigd als de knecht. In Jesaja 42 komen de knecht voor het eerst tegen. En in Jesaja 52 begint de vierde profetie over deze knecht. En in Jesaja lezen we dan dat God door deze knecht uiteindelijk heel de wereld zal verlossen. Deze knecht zal vrede en veiligheid brengen. Maar hij doet dat niet op de gebruikelijke manier. Hij was niet zoals de leiders die wij over het algemeen in hoog aanzien hebben. De verschijning van de knecht was niet indrukwekkend. Integendeel, mensen gingen achterloos aan hem voorbij. Het was ook geen man die door rijkdom tot aanzien was gekomen. Iets waarvan wij heel snel van onder de indruk kunnen raken. Nee, er staat in Jesaja 53 dat hij opkwam als een wortel uit dorre aarde. Dat duidt op een moeitevol begin. Maar hij wordt vervolgens niet de self-made man die van arme sloeber miljonair of miljardair wordt. Iets waarvan we als mensen heel erg onder de indruk kunnen zijn. Nee, van hem zegt Jesaja, als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. Achterloos gingen mensen aan hem voorbij. Alles behalve een boeiende figuur was hij voor hen. En zo leefde hij op de aarde. Nee, hij was ook niet iemand die zich opwerkt door strijd ten koste van anderen. Integendeel, hij leefde ten koste van zichzelf. Hij gebruikt geen stoere taal of gebruikt geen geweld om over anderen heen te walsen. Nee, als je naar hem kijkt, dan denk je bij jezelf, hij moet zelf het onderspit delven. En mensen denken zelfs dat God zich tegen hem heeft gekeerd. Zoals Jesaja zegt, wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Ja, naar de mens gesproken, een hopeloos geval dus. Dat is wat de mensen van hem denken. Van de knecht van de Heere. Maar de conclusie van mensen klopt niet, helemaal niet. Want ik heb al gezegd, door deze knecht brengt God redding voor Israël en de wereld. Deze knecht die gebukt gaat onder het lijden is de verlosser. Hij is degene die vrede zal brengen, waar de wereld zo naar verlangt. Niet door geweld, niet door schofferingen, niet door scheldpartijen, maar door te lijden en door zijn dood. Hij brengt redding niet door zichzelf boven God of mensen te verheffen, maar hij brengt redding door de toorn van God te dragen, gewillig, en zichzelf onder de mensen te vernederen. Zo brengt hij redding. Dat is dus een totaal tegengestelde manier dan die waarvan mensen over het algemeen redding verwachten. Geen wonder dat zijn optreden voor grote verbazing zorgt. Bij de vorsten. Koningen staan vanwege hem sprakeloos. Maar ook bij de gelovigen die God belijden. Aanvankelijk kunnen ook zij het niet geloven dat deze knecht, deze lijdende knecht, hun redding brengt. Nee, op grond van wat ze zien, ik zei het al, denken ze eerst dat hij bij God uit de gratie is geraakt. Maar later raken ze van overtuigd dat het tegendeel het geval is. Zij zien in dat hij niet verworpen is door God, maar dat hij omwille van hun zonde lijdt. Niet door zelfverheffing, maar door zelfvernedering brengt deze knecht verlossing. Dat is wat Jesaja profeteert. Maar wie is deze knecht? Nou, wie het evangelie van Jezus Christus kent, die weet het eigenlijk al. Want Jesaja heeft het over hem. Hij spreekt weliswaar steeds in de verleden tijd over de knecht. Maar dat is een manier waarop in de profetie wordt aangegeven dat wat in de toekomst gebeuren zal, net zo zeker is als het verleden. Hij sprak in de verleden tijd om daarmee aan te geven, het zal zeker zo gebeuren. Het zal zo plaatsvinden zoals ik profeteer. En zo profeteert Jesaja hier over de Heer Jezus, die 700 jaar na hem komen zal. En dat Jesaja het hier over Jezus heeft, dat kunnen we niet alleen concluderen aan de gang van de knecht, waarvan we lezen, waarover we lezen in Jesaja 52 en 53 en verder in Jesaja, maar ook op verschillende plaatsen in de evangeliën en in de brieven wordt naar Jesaja verwezen. Jezus is de knecht van de Heere, over wie Jesaja profeteert. Heer Jezus Christus, van wie het begin ook heel klein en onaanzienlijk was, geboren als een kleine baby, gelegd in een kribbe. Vervolgens werkt hij zich niet op met geweld, maar hij was dienend onder de mensen. Hij deed met zijn macht geen kwaad, maar hij bracht gezondheid en genezing. En zelfs als hij wel krachtige taal uitsprak, deed hij dat niet om mensen te schofferen, maar om anderen tot inzicht te brengen, reddend inzicht te brengen. En toen hij gevangen werd genomen, deed hij geen beroep op de hemelse leger die hij zo had kunnen vragen aan zijn vader om hem te redden. Hij deed er geen beroep op. Nee, hij liet zich leiden naar het kruis om daar te sterven. En zo brengt hij redding, vrede en veiligheid. Hij ondervond daarbij wel veel weerstand. En zelfs zijn eigen discipelen konden niet geloven dat hij langs deze weg verlossing zou brengen. Zodra hij sprak over zijn lijden en sterven, raakten ze terneergeslagen. En Petrus nam hem terzijde en zei tegen Jezus, dat zal echt niet gebeuren, u zult niet lijden en sterven, dan zo moet u niet spreken. Maar na zijn opstanding zagen de discipelen in. Jezus heeft door zijn lijden en sterven verlossing gebracht, vrede en veiligheid. Hij is de redder van de wereld, die door te dienen als een knecht verlossing heeft gebracht. Precies zoals Jesaja heeft geprofeteerd. Ja, wat betekenen deze woorden nu voor ons nu? Wat betekent het nu als we ons voorbereiden op de bediening van het Heilige Avondmaal? Allereerst dat we moeten beseffen dat niet de leiders met de grootste mond en de grootste militaire macht de wereld zullen redden. We verlangen naar vrede en veiligheid, maar alleen Christus zal die brengen, die zichzelf vernederd heeft tot in de dood aan het kruis. Hij brengt ware vrede, vrede met God, vrede met elkaar. Juist de profetieën van Jesaja over de knecht van de Heere maken dat duidelijk, want die zijn in de eerste plaats gericht op Israël. Maar dan niet op het Israël dat in eigen land woont, maar in ballingschap in Babel verkeert. Het is weggevoerd en ze zijn in de macht van hun onderdrukkers, van de overwinnaars. En dat is niet zomaar gebeurd, dat heeft een oorzaak. Israël is in ballingschap gekomen omdat het volk tegen de Heer heeft gezondigd. Het heeft de afgoden gediend. En het heeft de zwakken in de samenleving uitgebuit en onderdrukt. Er was veel onrecht. Het is dus hun eigen schuld dat ze zijn weggevoerd. Maar God belooft hen door de mond van Jesaja een ommekeer. Door de lijdende knecht. Hij zal de schuld van Israël dragen. Hij zal de schuld van Israël op zich nemen. En daarvoor zal hij het offer van zijn leven brengen. Hij zal de straf dragen die Israël verdiend heeft vanwege hun zonde. En hij zal zo een nieuw begin geven. Israël zal vanwege het werk van de knecht weer mogen terugkeren naar zijn eigen land en in vrede voor Gods aangezicht kunnen wonen. En hun leven zal getekend worden door vrede en veiligheid, door shalom. God zal hun dit schenken door de lijdende knecht. En dat is het dus ook wat wij van de Heer Jezus mogen en moeten verwachten. Want de vrede die Hij aan Israël aanbiedt, die God aan Israël aanbiedt, wil Hij schenken aan de hele wereld. Het is niet voor niets dat in de Bijbel staat dat Jezus degene is die de zonde van de wereld wegneemt. De zonde die ons in de problemen hebben gebracht, waardoor we God en zijn vrede zijn kwijtgeraakt. We zullen alleen weer met Hem verzoend worden door het geloof in de Heer Jezus Christus. En als wij zo in Jezus geloven, zal God ons met Hem ook de volle vrede geven. De vrede en de veiligheid waarnaar we zo verlangen. Die niet door de leiders van deze wereld wordt gegeven, maar door Christus, door Jezus, die ons verzoent met God en ons zo eeuwige vrede geeft. We moeten dus bij Jezus zijn voor vrede en veiligheid. Dat is het eerste wat we uit dit gedeelte leren. Jezus die ons met God heeft verzoend door zichzelf te geven tot in de dood aan het kruis. Zo ontvangen wij vrede en veiligheid. Vrede met God, vrede in onze ziel en veiligheid voor eeuwig, dwars door de dood heen. Dat is het eerste wat we uit deze woorden van Jesaja kunnen leren. Het tweede is dat we elke politicus moeten wantrouwen die op basis van verbaal of politiek of militair geweld een betere wereld belooft. Zelfs als ze beweren dat God hen heeft gered van een aanslag om hun positie in te nemen, waardoor ze zichzelf als een soort messias positioneren. En laten we onszelf ook niet bedriegen. Als mensen spreken over God, wil dat nog niet zeggen dat ze het hebben over de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Om een voorbeeld te noemen, ook Hitler zei dat hij door de voorzienigheid, een christelijk woord, was uitgekozen. En hij meende zelfs dat de voorzienigheid hem had aangesteld om de Joden uit te roeien, omdat zij hadden gezegd dat het bloed van Jezus over hen moest komen en hun kinderen. Hitler had ook messiaanse pretenties. Maar we weten nu wel dat hij de Messias niet was. Geen mens kan zijn of haar messiaanse pretenties waarmaken. Er is niemand anders de Messias dan alleen de Heer Jezus Christus. Hij is de koning van de vrede en de koning van de gerechtigheid. En de derde les die we eruit kunnen leren is, ook al komt die niet direct uit Jesaja op, de derde les sluit wel aan bij de weg die Jezus zelf is gegaan. De derde les is dat we Jezus hem daarin volgen, dat wij daarin volgen. Want zegen, vrede en veiligheid zal er alleen zijn ook in onze maatschappij als we in het voetspoor van Jezus gaan. Dat geldt op wereldniveau, maar dat geldt ook op persoonlijk vlak. Niet degene met de grootste macht en brutaliteit zullen tot zegen zijn, maar zij die in het voetspoor van Jezus gaan. Daarom schrijft apostel Paulus aan de Romeinen: vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Of zoals hij schrijft aan de Filippenzen: doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Jezus Christus was, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Dat is de weg die onze Heere en Heiland gegaan is. En zo is hij tot zegen geworden. En zo kunnen ook wij tot zegen zijn. Kunnen wij een veilige en een vredige omgeving creëren, ook in onze eigen omgeving, in onze eigen plek. Ja, zal iemand zeggen, dat kunt u wel zeggen, maar een brutaal mens heeft toch de halve wereld? En Poetin, die is daar toch helemaal niet van onder de indruk? Daar zullen we toch iets van macht tegenover moeten stellen? Nou ja, de overheid moet wat dat betreft maar doen wat goed lijkt voor haar. In die zin, ze heeft de opdracht om de veiligheid van degene voor wie ze verantwoordelijk is te bewaken. Maar feit is wel dat door wapentuig en door brutaliteit er echt geen betere wereld ontstaat. Dat door een grote mond en door mensen te schofferen, dat daardoor een sfeer van vrede en veiligheid ontstaat. En ook een wereld waarin de wapens het uiteindelijk voor het zeggen hebben, zal geen veilige wereld zijn. En geen wereld van vrede. Een veilige en een vredige wereld zal er alleen ontstaan als we gaan in het voetspoor van de Heer Jezus. Die niet zag op zijn eigen belang, maar die zag op het belang, ja, van u, van jou en van mij, van de wereld om u heen. En hij gaf daarvoor zijn eigen leven. En in dat spoor worden geroepen om hem te volgen. Zoals een ander staatshoofd ooit heeft gezegd. Zij wist zich ook door God tot haar ambt geroepen en heeft daarin nooit anderen geschoffeerd en beledigd. En ze zei, als individu kunnen we geen oorlogen beëindigen of een einde aan onrecht maken. Maar de opeenstapelende invloed van duizenden kleine daden van goedheid, die invloed zal groter zijn dan we denken. Het zijn woorden van wijle koningin Elisabeth II. Woorden die ons oproepen om in het spoor van Christus te gaan, die ons heeft gered door een knecht te zijn, om zo vrede en veiligheid te geven. Amen. Wij gaan samen zingen lied 144 uit Weerklank. Lied 144 uit Weerklank.
En heeft zijn leven afgelegd. onze God, de koning knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Te dragen door zijn liefde en kracht. En in de tuin van de pijn verkoos hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet. Maar toch zei hij: uw wil geschiet. Zie onze God, de koning knecht, hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Te dragen door zijn liefde en kracht. Zie je de wonden zo diep? De hand die aarde en hemel schiep, vergaf de hand die hem sloeg. De man die onze zonden droeg, die onze God, de koning knecht, hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Gedragen door zijn liefde en kracht. Wij willen worden als hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Zie onze God, de koning knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Gedragen door zijn liefde en kracht.
Wil ik nu graag de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is bestemd voor de GZB, de Reformeerde Zendingsbond. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat en de eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk. U kunt uw gaven digitaal of bij de uitgang geven. Van harte bij u aanbevolen. We willen nu samen het eerste gedeelte lezen uit het formulier om het heilige avondmaal te houden ter voorbereiding op de dienst, zo de Heer het geeft, volgende week zondag. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus omschrijft in 1 Korinthe 11 vers 23 tot 29. Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en volwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft, zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover de lezing uit het formulier. Laten wij samen danken en bidden. O God, wij komen tot u om u te danken dat u uw Zoon gezonden hebt in deze wereld. Om u te danken dat hij een knecht wilde zijn. Uw knecht, uw dienaar, die zichzelf geheel ontledigd heeft en zichzelf gegeven heeft tot in de dood, tot in de bittere dood aan het kruis. Ja, tot in de Godverlatenheid waarin hij het uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat wij mogen zeggen, hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En zo heeft hij, Heere, verlossing teweeg gebracht. Verlossing waaruit we mogen leven. Vergeving, verzoening, vrede en veiligheid met u, bij u, door u. Dank u wel, o God, dat u zo ver voor ons wilde gaan, dat we uit die genade mogen leven. Ja, dat we geroepen worden dat we uit die genade zullen leven. Dank u wel voor het grote geschenk van uw Zoon. En we hebben met elkaar gezongen dat hij zo de koning was die knecht werd. Maar we zongen ook dat zijn voorbeeld ons roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefde en kracht. En zo bidden we ook dat we een volk mogen zijn tot uw dienst bereid. Een volk dat liefde geeft. Een volk dat in haar eigen omgeving, voor zover het aan haar van haar afhangt, vrede en veiligheid biedt. Getuigt van de vrede die ze van u heeft ontvangen. En laat zien wat u in haar leven hebt gedaan. Maak ons zo volbrengers van uw woord en getuigen van uw vrede. En laten we zo ook de komende week, Heer, tot u mogen inkeren. Wil onszelf daarin leiden. Opdat wij bij de bron en oorsprong van onze verlossing bepaald mogen worden. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U daarvoor de dank mogen brengen en de aanbidding. En tegelijkertijd ook ons leven eerlijk voor u neer mogen leggen. En u mogen vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En zullen we bidden om vergeving. Vergeving voor onze afdwalingen. Heere, schenk ons zo een gezegende week van voorbereiding. Wees zo een ieder van ons daarin nabij. Breng ons aan uw voeten en leer ons zo uit uw genade te leven. Heer, we mogen tot u komen om u te danken. Te danken dat u vrede en veiligheid brengt door uw Zoon. Wij hoeven het niet te verwachten van de wereldleiders, van onze eigen regering, van partijen welke dan ook. We mogen het van u verwachten. Vrede en veiligheid. Ja, doordat we geborgen mogen zijn in uw liefde. En we ook mogen weten dat we op weg zijn naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin vrede en veiligheid zal zijn, waarin we in vrede met u en met elkaar mogen leven. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Heere, geef ook dat ons dat moed mag geven en vertrouwen voor de toekomst. Juist ook in deze moeilijke tijd waarin er zoveel gebeurt in de wereld. Ontferm u ook over de overheden die u over ons gesteld hebt. We bidden u om wijsheid voor hen, om inzicht, om de juiste beslissingen te nemen, om de taak die u aan haar heeft gegeven, namelijk om te zorgen voor de burgers, voor de veiligheid van de burgers, voor de vrede. Geef kracht en wijsheid en inzicht om die taak te vervullen. Wees zo met allen die regeringsverantwoordelijkheid hebben. Over de hele wereld, ja ook in de Verenigde Staten en in Rusland. Ja, ook hun heersers dragen we aan u op. En we bidden u dat ook zij vrede en veiligheid bij u mogen vinden. En vanuit de rijke bron van uw genade mogen leven. Om zo ook Christus na te volgen en te willen worden als Hij, ook in hun leiderschap. U mag ook bidden voor elkaar. We danken u dat er bij Wiebe en Lotte Belsma vanmorgen een zoon is geboren. Mark Willem Arthur. We danken u voor de geboorte van Mark. We danken u dat u hem het leven hebt gegeven. We bidden u of u zijn jonge leventje ook, zijn leven ook in uw hand zult nemen. Dat u zich over hem zult ontfermen. En dat hij in de loop van zijn leven u mag leren kennen en uit uw genade mag leren leven. We bidden u ook voor zijn ouders en zijn dankbaar met hen voor dit grote geschenk dat zij in hun leven hebben mogen ontvangen. En ook dankbaar zijn we met opa en oma en overgrootmoeder, Heer, met allen die om hen heen staan. We komen u ook bidden voor degene die met ziekte, verdriet en moeite door het leven gaan. Pijn en gemis, u kent hen. U weet van hen. We weten het van elkaar. Wees ons nabij. Wees hen nabij. En neem hen in uw vaderlijke armen. En draag hen. We willen ook bidden voor Karsten en Irene en Andrea en Arvind, Willem Henry en Ditteke, Wilke en Marlies. Zij mogen getuigen zijn van uw vrede, de boodschap van vrede en veiligheid door Jezus Christus verkondigen. Geef hun alles wat daarvoor nodig is. We danken u zo dat die boodschap ook hier mocht klinken. En vragen u, geef dat die ook vrucht mag dragen in ons aller leven. Opdat we zo u mogen eren en u mogen dienen. Een dankbaar leven mogen leiden. Dankbaar voor uw liefde. En voor uw vrede en uw veiligheid. Voor uzelf, die zo genadig naar ons omziet. Door Jezus Christus, onze Heere. Hoor en verhoor ons in zijn naam alleen. Amen. Ons slotlied is Psalm 72, de versen 1 en 4. 1 en 4 van Psalm 72.
Amen.
Ontvangt dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.